Welkom bij een nieuwe aflevering van de Selfmade Summit podcast seizoen 2. Mijn naam is Stephanie Knors en ik ben medeoprichter van de Selfmade Summit, het business event voor ambitieuze vrouwen. In deze podcastserie luister je naar verschillende talks die zijn gegeven tijdens de Selfmade Summit in september 2021. Dat zorgde voor zo'n flinke dosis inspiratie dat we een aantal sprekers hebben geselecteerd om met jou te delen. Met vandaag. De strijd naar positieve verandering gaat niet altijd over rozen. Dat weet Samira Raffaela, Europarlementariër en voorvechter van gendergelijkheid, maar al te goed. Toch maakt ze zich dag in dag uit hard voor een duurzame en bovenal inclusieve samenleving. In haar talk deelt Samira alles over de pijlers en persoonlijke drijfveren die haar iedere dag bezighouden.
Een hele goede middag en dank voor jullie aanwezigheid. Ik vind het een enorme eer om hier te staan. Ik heb er al een hele lange tijd naar uitgekeken en hier zijn we nu. Mijn naam is Samira Raffaela en ik ben in 2019 verkozen tot Europees Parlement. En het is een enorm eervolle rol en daar ga ik jullie vandaag ook in meenemen en over vertellen. En waarom ik representatie zo belangrijk vind in de politiek, waarom wij als vrouwen ook in de politiek aanwezig moeten zijn. Maar ook als het gaat om de moeilijkheden die je toch ervaart op het moment dat je misschien niet het gezicht van de norm bent. En ik ga even kijken of de presentatie er is. Ja, die is er. Nou, dit ben ik dus. En dit was op 2 juli 2019. Die dag vergeet ik niet meer. Want op die dag liep ik door de gangen naar de grote plenaire zaal hier in Straatsburg. En toen dacht ik, het gaat echt gebeuren. Mijn meisjesdroom komt uit. Ik wist al vanaf mijn 16e dat ik graag in het Europees Parlement wilde werken. En ik dacht, ik ga een roze pak aandoen. Omdat ik waarschijnlijk tussen een heleboel grijze pakken kom te staan. En inderdaad, er gingen wat hoofden zo. Toen ze zagen van, nou, er komt een jonge dame met een heel roze pak de plenaire zaal in. Dat zien we niet heel vaak. Maar mijn statement was dat er gewoon meer vrouwen in de politiek moeten komen. En dat wij als vrouwen en jonge vrouwen in de politiek juist lekker die frisse wind en die kleuren komen inbrengen. En ik werd dus in 2019 geïnstalleerd. En dat was dus simpelweg met de hamer een klap geven door de voorzitter. En ik dacht, hè, wat gebeurt er nu? En mijn collega die zei, ja, je bent nu Europarlementariër. Nou goed, zo snel ging het dus, de installatie. Maar voordat ik het Europees Parlement inging, toen vond ik het natuurlijk heel erg belangrijk om na te denken over, oké, wat voor campagne ga ik hier neerzetten? En ik wilde een campagne neerzetten die ging over ongelijkheid in de samenleving. En ik wilde daar toen al het punt maken van representatie. En twee vriendinnen van mij, en dat blijven dan ook vriendinnen voor het leven, want je maakt hele bijzondere dingen met elkaar mee. Daarmee heb ik onder andere ook de campagne gedaan van twee verschillende partijen. Catharina Rinsema en Eline van Nistelrooy. En we waren van drie verschillende partijen en we zeiden, maar we zijn het alle drie erover eens dat er te weinig vrouwen in de politiek zijn. Laten we tijdens de campagne samen optrekken en ook samen het statement maken dat Europa en het Europees Parlement vrouwelijk leiderschap nodig heeft. Dus ik begon al heel vroeg na te denken met, oké, welke samenwerkingsverbanden, welke coalities kan ik nu al sluiten in de campagne die ik ook kan gebruiken in het Europees Parlement. En daar ben ik tot op de dag van vandaag heel blij mee dat ik dat zo heb gedaan. En wat er goed ging in de campagne is dat er een vernieuwd verhaal werd verteld. Ik wilde een verhaal vertellen namens mensen, groepen in de samenleving die ondervertegenwoordigd zijn. Jongeren, vrouwen, maar ook mensen met een migratieachtergrond. En mijn campagne ging over het Europees Parlement, in welk parlement je ook bent in de wereld, moet het gezicht zijn, moeten de oren en de ogen zijn van elk individu in de samenleving. Een van mijn grootste rolmodellen in de politiek was president Barack Obama. En ik werd op een gegeven moment tijdens mijn campagne uitgenodigd om bij een Young Leaders Event te zijn van Barack Obama. En dat was natuurlijk al dat ik dacht, nou, dat kan niet waar zijn. Ik kreeg de uitnodiging binnen en ik checkte met een woordvoerder van de partij of hij kon checken of het geen fake news was. Is deze uitnodiging echt? Ik geloof dit niet. Nou, hij heeft gemaild naar die organisatie. En die zeiden, ja, ze is echt uitgenodigd door president Barack Obama om daar aanwezig te zijn. Dus ik ben daar aanwezig en ik kreeg de handshake met Barack Obama. Nou, dat ging viral tijdens mijn campagne. En als kerst op de taart sprak hij ook nog in een filmpje uit, I'm pretty sure you will win. Nou, dat filmpje heeft mij denk ik ook ontzettend veel stemmen geleverd. Het hielp ontzettend in de campagne. Maar dat zijn leuke dingen die je kan meemaken in een campagne. Het ontmoeten van je rolmodel en vervolgens ook nog gekozen worden. Dus ik werd gekozen met voorkeursstemmen, omdat ik een verhaal had over vrouwelijk leiderschap, over waarom vrouwen gerepresenteerd moeten worden in de politiek, maar waarom jongeren dat moeten, maar waarom ook mensen met een migratieachtergrond in de politiek moeten zitten. En dat heeft me hier gebracht met voorkeursstemmen, met meisjesdroom. Maar waarom wilde ik nou echt de politiek in? Ongelijkheid in de samenleving, om het zomaar even kort te zeggen. Ik maakte van kleins af aan eigenlijk al mee dat ik zag, ja, welvaart is niet eerlijk verdeeld. Ik zag ook dat mijn ouders niet altijd eerlijk werden behandeld. Met name mijn Afrikaanse vader, die van Afrika naar Europa is gegaan. Simpelweg omdat hij het sociaal-economisch zwaar had. Voor zijn familie ook wilde zorgen. En als klein meisje zie je dan dingen gebeuren, maar ook als je buiten loopt met je vader op straat of in een winkel, of je vader moet helpen bij papieren of administratie, dat hij toch anders wordt behandeld. Het is een soort van gevoel. Soms is het niet expliciet, maar soms is het ook gewoon heel subtiel en impliciet. En dat heeft me geïnspireerd om de politiek in te gaan. Want op een gegeven moment, toen het populisme in Nederland opkwam, in de Tweede Kamer, dacht ik, ja, ik wil niet meer aan die zijlijn staan. Ik maak me hier zorgen over. Dit gaat ook over mij, maar ik ben mondig. Heel veel andere mensen in deze samenleving zijn niet mondig. Kunnen niet effectief voor zichzelf opkomen. En die stem wilde ik heel graag zijn. Dus met een visie ben ik Europa ingegaan. Versterking van vrouwenrechten, die staan nu onder druk. Vrouwen in bepaalde Europese lidstaten kunnen niet zelf kiezen of ze een abortus willen doen bijvoorbeeld. Helaas hebben we hetzelfde nieuws onlangs nog uit de Verenigde Staten gekregen. Geweld tegen vrouwen, maar ook racisme. Ook als het gaat om LHBTI-rechten en ook als het gaat om de rechten van jongeren, dan hebben we helaas nog heel veel te doen in Europa. Maar ook als het gaat om ons Caribisch deel van het Koninkrijk, de landen en gebieden over zee. We zijn één koninkrijk, maar we hebben ook EU-burgers aan de andere kant van de oceaan zitten. En ook die klagen er regelmatig over dat ze niet gehoord worden in de Nederlandse politiek, maar ook de Europese politiek. En aangezien ik zelf ook Curaçaose roots heb, Afrikaanse roots heb, Nederlandse roots heb, vind ik het heel erg belangrijk om die groepen die ik zelf ook heb, terugzie in mijn identiteit, te representeren en om daar ook een stem voor te zijn. En mijn motivatie is in de loop van mijn mandaat alleen maar sterker geworden. Dus als je als politicus, politica, bezig gaat houden met onderwerpen die gaan over onrecht, met onderwerpen die gaan over fundamentele rechten van mensen, dan kom je helaas steeds meer en meer tegen. En dan kom je er ook achter dat gebrek aan representatie eigenlijk heel gevaarlijk kan zijn voor de samenleving. Want als die vrouw die stem daar niet heeft, of als de jongere daar die stem niet heeft, of iemand met een migratieachtergrond die stem daar niet heeft, dan worden bepaalde vragen niet gesteld. En dan gaan we besluiten over beleid, dan gaan we besluiten over wetgeving, maar juist die groepen waar het voor moet werken, die hebben geen antwoord kunnen geven op cruciale vragen. En helaas hebben we een toeslagenaffaire gehad. En die toeslagenaffaire heeft me de afgelopen periode enorm bezig gehouden. Als politicus, maar ook als mens. Ik vond het emotioneel zwaar om te zien wat er gebeurde in de toeslagenaffaire. En het is voor mij een heel goed voorbeeld van hoe gebreken in instituties ertoe kunnen leiden dat de politiek en de overheid helemaal niet goed werkt voor mensen. En het heeft me extra gemotiveerd om in de politiek te blijven en te blijven doen in het Europees Parlement wat ik nu doe. Nou, mijn prioriteiten in het Europees Parlement die heb ik niet zomaar gekozen. Die heb ik ook gekozen vanuit het idee, op welke terreinen zie ik nou eigenlijk dat er niet altijd met vernieuwende ideeën wordt gekomen, of waar ik juist een
gebrek aan representatie zie van die groepen die ik nu al een paar keer in mijn verhaal noem. Ik zit in de commissie Gendergelijkheid en Vrouwenrechten. Daar mag ik voor mijn groep Renew Europe ook de visie voor coördineren. Dat is een hele mooie rol waar ik dus elke dag mee bezig mag zijn. Als het gaat om vrouwen aan de top, als het gaat om vrouwenrechten, gendergelijkheid door middel van handelsovereenkomsten. Maar ook als het gaat om het tegengaan van geweld tegen vrouwen. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden. Maar ik vond het heel erg belangrijk om daar ook als jonge vrouw in te zitten. Zodat ik ook continu kan aanstippen dat het heel erg belangrijk is om na te denken over de toekomst van jonge vrouwen en van meisjes in Europa. Ik zit ook in de commissie Internationale Handel, waar ik me vooral heel erg technisch bezighaal met grote handelsovereenkomsten. Maar wel het punt maak dat handel eerlijk moet zijn. En dat handel ook groen moet zijn. Ik ben nu heel erg bezig met de handelsovereenkomst met Chili. Daar ga ik zaterdag ook naartoe vliegen. En hopelijk is dat de eerste handelsovereenkomst waar een gender en trade hoofdstuk in komt. En waar we ook gaan onderhandelen over tal van afspraken, waardoor vrouwelijke ondernemers, waardoor vrouwelijke consumenten beter gaan profiteren van zulk soort handelsovereenkomsten. Dus op die manier ben ik op zoek naar vernieuwing. En dat doe ik door op een bepaalde manier representatie in te vullen. Andere onderwerpen zijn racisme en discriminatie en jongerenparticipatie. Helaas in Europa lopen heel veel mensen tegen racisme aan, maken ze discriminatie mee. En moet daar nieuwe wetgeving voor gemaakt worden? Of wetgeving die al bestaat, maar dat moet op een bepaalde manier vernieuwd worden. En dat doe ik door heel veel vragen te stellen over waarom bepaalde wetgeving niet werkt in bepaalde lidstaten. Waarom bepaalde lidstaten wetgeving niet goed implementeren en het ook niet goed opvolgen. Hoe het komt dat er nog steeds elk jaar surveys, onderzoeken komen van mensen die klagen over etnisch profileren. Of mensen die klagen over discriminatie omdat ze gewoon van iemand houden van hetzelfde geslacht. Nou, en die vragen zijn heel erg cruciaal om te stellen in het Europees Parlement. En wat ik probeer te doen op dit soort terreinen is zorgen dat ik mijn activiteiten organiseer. Is zorgen dat ik coalities bouw, niet alleen in het parlement, maar ook met het maatschappelijk middenveld. Dat ik zorg dat ik samenwerk met activisten. Dat ik werk met alle doelgroepen die hier last van hebben. En op die manier probeer ik vernieuwde verhalen, maar ook nieuwe vragen het parlement in te brengen. En soms tot ergernis van de Europese Commissie. Vraagt ze het weer? Ja, ik vraag het weer. Omdat jullie niet een goed en volledig antwoord geven. En totdat ik dat antwoord krijg, zal ik stoppen. En anders niet. En anders ga ik zorgen dat er voorstellen komen voor nieuwe wetgeving. Of voorstellen voor nieuw beleid komen. Of ik gebruik mijn social media en mijn eigen stem om te zeggen, Europese Commissie of Raad of lidstaten, waar zijn jullie nu eigenlijk mee bezig? Totdat ik die uitnodiging krijg om mee te praten. En ik heb al een paar uitnodigingen heel succesvol kunnen aanwakkeren. Daar was deze week ook weer een goed voorbeeld van. Dus volgens mij helpt die strategie. En mijn advies aan jullie is ook gewoon, als jullie onrecht zien, of als jullie vinden dat jullie een goed idee hebben, een idee waar je achter staat, sta daar dan ook achter, communiceer dat en maak gebruik van de kanalen die we hedendaags hebben, technisch, digitaal. Maar sta er gewoon voor. En je zal zien op een gegeven moment dat mensen denken van, nou oké, misschien is het een beetje vervelend, maar misschien heb je wel een punt en misschien heb je eigenlijk ook wel een heel goed idee. Zo werkt dat ook in de politiek en zo werkt dat ook in het Europees Parlement. We hebben het er net ook al eventjes over gehad, representatie in de politiek. Ja, dat zit niet helemaal lekker. Ik denk dat als we naar deze foto kijken, we zien hier de president van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Die kwam ik gisteren tegen in het vliegtuig en ik zat per ongeluk op haar plek. Maar ik mocht blijven zitten en ze ging op een andere stoel zitten. Maar goed, zij is een voorbeeld van een vrouw die als eerste voorzitter van de Europese Commissie, dus eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie, ook bepaalde cirkels moet doorbreken, ook bepaalde barrières moet doorbreken door te laten zien, ik sta hier nu. En tegelijkertijd zien we grote wereldleiders die allemaal nog man zijn. En Els Borst, zei het zo mooi, politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten. En het is niet alleen te belangrijk, maar het is ook gewoon te risicovol als we niet aan die tafels zitten. Als die representatie dus niet in orde is. Het gaat vandaag ook over authentiek leiderschap. En authentiek leiderschap gaat heel erg over wie je bent. Ik merkte aan het begin van mijn campagne al dat ik het vrij lastig zou krijgen. Als jonge vrouw van kleur, de eerste dag dat ik mijn campagne bekend maakte op social media, kreeg ik meteen al haat over me heen. Racisme, seksisme, een hele giftige cocktail. En op zulke soort momenten is het heel erg lastig om toch achter je keuze te blijven staan, in dit geval om je kandidaat te stellen. En het is heel erg belangrijk om toch dicht bij jezelf te blijven. Wie ben ik? En die vraag heb ik mezelf heel erg gesteld voordat ik de politiek inging. En ik heb die gesprekken ook gevoerd met mensen. Wie ben ik eigenlijk? Waar komen mijn drijfveren vandaan? Wat maakt me eigenlijk zo boos? Hoe komt het dat ik zo altijd bezig wil zijn met onrecht en met rechtvaardigheid? Dat zijn echt van die bingo-woorden bij mij die je altijd terug hoort komen. En die exercitie is wel heel erg belangrijk voor jezelf om te doen. Voordat je ook besluit ergens in te gaan, of voordat je besluit een bepaalde leiderschapspositie te pakken, dan moet je heel goed antwoord kunnen geven op de vraag: de reden waarom ik dit doe, en dit is in mijn geval, is omdat ik ongelijkheid in de samenleving wil aanpakken. Ik kan niet tegen onrecht. Het is een intrinsieke drijfveer die ik niet uit kan zetten. Als ik het zie, ik sta erbij, ik hoor over, dan lukt het me gewoon niet om daarop te reageren. En dat is eigenlijk de energie die je bij jezelf moet zoeken, want daar zit die authenticiteit. En in de politiek probeer ik het heel erg vanuit mijn eigen waarden te doen. Vanuit waarden en vanuit inhoud. Dus ik vind het belangrijk dat er respect is. Ik vind het belangrijk dat er een gelijke behandeling is. Ik vind het belangrijk dat er solidariteit is. Ga op zoek naar die bingo-woorden bij jezelf. Nou, want iedereen heeft bepaalde woorden, eigenschappen die heel erg belangrijk is voor jezelf. En in de politiek, maar ik denk ook in heel veel andere sectoren, is het belangrijk om echt vanuit die inhoud, in mijn geval vanuit de prioriteiten, te gaan bedenken van: wat wil ik nu eigenlijk veranderen? En vanuit daaruit ga je zoeken wie past daarbij. Welke samenwerkingen, welke coalities passen daarbij. Dus ik heb ook in de politiek ervoor gezorgd dat ik van die originele invalshoeken heb op mijn terreinen, waar ik me heel erg hard kan maken op de inhoud, maar ook wel weer zacht op de interpersoonlijke relatie. Want uiteindelijk heb je die relaties nodig. Heb je het nodig dat mensen overtuigd raken door de manier waarop je erover spreekt, maar toch ook wel je bereidheid om te zeggen: we kunnen daar misschien een middenweg vinden, of we zijn het misschien niet eens, maar we kunnen wel goed met elkaar in gesprek blijven. En dat is de manier waarop ik mijn leiderschap probeer in te zetten. En ik denk dat als het gaat om jongeren, ze daar eigenlijk ook heel goed in zijn. We zijn als jongeren gewoon heel erg goed om te zeggen van: ja, dit is gewoon wat ik vind. Ik heb geen filter. Ik leg het gewoon op tafel en op een creatieve manier wil ik de samenleving of een bepaalde organisatie of politici er bewust van maken dat iets anders moet. Dus blijf ook gewoon dicht bij jezelf. Blijf creatief en spreek je ook gewoon uit. En dat uitspreken, dat klinkt soms heel makkelijk, maar dat is het niet. In mijn geval zit ik in een omgeving waar vaak niemand op me lijkt. Waar vaak ook wel een beetje chagrijnig wordt gekeken van: oké, wat heb jij nu weer te vertellen? Wat is nu weer je probleem, bij wijze van? En dan is het best lastig om je soms uit te spreken. Maar ik merk wel dat dat onderdeel is van mijn eigen authentieke leiderschap. Door dat gewoon te durven en hard te blijven op de inhoud. Ik ga even een vraag stellen aan iemand hier in de zaal. Wie is een voorbeeld? Het mag een politicus zijn, het mag ook een ander groot leider zijn, waarvan je zegt: ja, die inspireert mij in heel erg bij jezelf blijven, authentiek te blijven. Wie wil daar een antwoord op geven? Oprah Winfrey. Ja, een hele mooie. En waarom? Kan, ja?
Als je het hebt over authenticiteit, dan is dat zij een en al voor mij. Ja.
En wat maakt haar zo authentiek?
De dingen die ze deelt. Alles wat zij vertelt komt in, voor mijn gevoel, vanuit haar hart. Dingen waar ze mee bezig is. Dus eigenlijk alles waar zij mee bezig is.
Ja, mooi.
Ja.
Dankjewel.
Ja.
Nog iemand?
Jacinda Ardern, ja. Ja, zij is een hele goede. Absoluut. Ja. Ja, en ook omdat zij zo persoonlijk durft te zijn.
Persoonlijk kwetsbaar, maar voor mij de personificatie van gewoon basic human decency.
Zeker.
Ja.
Ja, helemaal eens. En ik denk dat, om heel eerlijk te zijn, ik zie dat bij veel vrouwelijke leiders, ik zie dat ook bij mijn eigen partijleider, dat kwetsbaarheid een kracht is. Persoonlijk durven zijn en ook gewoon durven te zeggen van, wat maakt je eigenlijk boos? Wat maakt je eigenlijk verdrietig? Of wat maakt je eigenlijk chagrijnig hierover? Nou, dat doe ik eigenlijk best wel vaak in de vergaderingen waarin ik zit. Ik heb het gisteren nog gedaan. Ik zeg, weet je, I'm really not happy about this. Really frustrates me. En je krijgt ook wel gewoon die aandacht op het moment dat je daar ook gewoon eerlijk over bent. Om vervolgens door te gaan over die inhoud van, waar ben je dan niet ontevreden over? Ik denk dat in de politiek het heel erg belangrijk is, maar nogmaals ook in andere sectoren, en dat is ook wat ik probeer te doen als jonge vrouw in de politiek, grenzen aangeven. Ik merk toch wel dat ik als jonge vrouw vaker word uitgedaagd. Of dat nu bepaalde opmerkingen zijn, vervelende opmerkingen. Of dat nu is dat er bepaalde politieke spelletjes worden gespeeld met jou of rondom jou heen. Het is heel erg belangrijk om grenzen aan te geven. Want als je dat niet doet, dan wordt het heel erg lastig voor mensen om te begrijpen van, oké, hoe ver kan iemand nou eigenlijk bij je gaan? Of wat kan iemand nu eigenlijk van je verwachten? Dus ik moedig ook altijd vrouwen aan die naar me toe komen van, ik wil zelf ook de politiek in, hoe kan ik dat het beste doen? Start ook echt met grenzen aangeven. Durf te communiceren over wat wel en wat niet. En wees niet bang om over je eigen normen en waarden te communiceren. Laat gewoon niet over je heen lopen. En soms krijg ik wel eens die feedback terug van, maar kan je daar niet een beetje wat rustiger op reageren? En dan zeg ik resoluut, nee. Want ik vind dat er over mijn grenzen heen gegaan wordt. Dit zijn mijn normen en ik wil dat dat gerespecteerd wordt. En soms zet ik dat extra hard aan, omdat ik voel dat ik in een omgeving zit die het nog niet gewend is om met mensen zoals ik, die uitzien zoals ik, te werken. En ik wil daarin het goede voorbeeld geven, omdat ik weet dat er meer mensen, dat meer mensen mij gaan volgen, dat meer mensen die op mij gaan lijken in dit soort omgevingen komen. En ik wil eigenlijk nu al een beetje die stempel drukken van, ga niet alleen goed met mij om, maar ook met de mensen die dadelijk in mijn plaats komen, die mij gaan volgen. Nou, verder probeer ik als onderdeel van authentiek leiderschap mijn positie goed te communiceren. Ik probeer dat te doen via social media. Ik vind het heel erg belangrijk dat politici dat doen. Het kan eigenlijk bijna niet dat je dat niet meer hebt. En het is een manier om heel goed in contact te blijven met mijn doelgroep, met mijn achterban. En ik vind het heel erg leuk om op die manier ook persoonlijke antwoorden te geven, persoonlijke vragen te krijgen, maar ook tips te kunnen geven over wat je bijvoorbeeld kan doen om de politiek in te gaan. En we gaan naar het einde. Politiek en de macht. Ja, hoe werkt dat? Ik realiseerde me de eerste dag toen ik in het Europees Parlement kwam dat niet heel veel mensen op me leken. En ik dacht, oh mijn god, oké, hoe ga ik dit doen? Ik maakte dingen mee als dat ik in het Europees Parlement werd aangesproken als assistent. Een paar maanden geleden werd ik achtervolgd door een security guard, omdat hij wilde dat ik me extra identificeerde, terwijl ik al door de exit van de MEP's was gegaan. Dus hoe kan ik door de exit gaan van een MEP als dat niet mag? Mijn pasje stond dat gewoon toe. Maar ik moest me toch identificeren, want hij geloofde niet dat ik een MEP was. Hij is het zelfs nog extra gaan opzoeken op de lijst of ik een Europarlementariër was. En zo heb ik ook wel eens meegemaakt dat ik op officiële missie ging. En ik zat in het vliegtuig, ik ging naar Panama. En de steward die zei tegen mij, jeetje, ik ben eigenlijk alleen maar gewend dat er mannen van boven de 50 in grijze pakken op dit soort plekken zit. Wat doet u eigenlijk? Wat gaat u eigenlijk doen? Ja, ik ben Europarlementariër, ik ga op missie. Ja, weet u, ik raak eigenlijk geconfronteerd met mijn eigen voordeel, maar ik heb gewoon nog nooit iemand in zo'n positie hier zien zitten die dit doet. Dus ik heb maar voor de grap gezegd, ja, het gezicht van de macht is aan het veranderen, hè? Maar om aan te geven dat als het gaat om het gezicht van de macht, er nog heel veel te doen is. En de nadelen van representatie is dus dat die juiste vragen niet worden gesteld. Is dus dat mensen ook niet
er gewend aan raken dat bepaalde mensen ook in bepaalde posities kunnen zitten. En ik heb daardoor maar geleerd van, nou ja, als je die seat at the table niet krijgt, dan moet je gewoon letterlijk maar je eigen stoel meenemen. En soms doe ik dat ook gewoon. Want nog steeds zijn er vergaderingen, settings in het Europees Parlement, waar je dan toevallig niet voor wordt uitgenodigd, of dat er niet aan je gedacht wordt, of dat je eigenlijk nog niet te veel legacy hebt opgebouwd om serieus genomen te worden. En ik ben daar heel brutaal in. Dus soms nodig ik mezelf ook gewoon uit. Of soms kom ik als surprise ook de kamer binnenlopen. En dan zeg ik, nou, ik ga ook gewoon even lekker mee praten. Waar gaan we het vandaag over hebben? Ik heb ook een mening. Dus in het centrum van de macht is het soms minder vanzelfsprekend dat je die mening kan laten horen. Is het soms minder vanzelfsprekend dat je die stem aan die tafel krijgt. En daarom is het heel erg belangrijk om die brutaal op te eisen. Als je de rol hebt, dan moet je ook gerespecteerd worden in die rol. Als je de verantwoordelijkheid hebt, dan moet die verantwoordelijkheid ook gerespecteerd worden. En je kan hem alleen maar nemen als je het zelf voelt en als je hem zelf claimt. Ik heb het wat dat betreft niet heel erg makkelijk af en toe. Weerstand als politica, dat zit hem in online haat. Dat zit hem in reacties die soms ook zelf in het parlement worden gemaakt. Ik heb me daar soms ook wel eens over uitgesproken. Het is ook bijvoorbeeld de reden waarom ik me daar ook niet prettig bij voel om mijn naam op mijn naamplaatje van mijn brievenbus te hebben. Dat is ook op basis van bepaalde reacties die ik gedurende mijn mandaat heb gekregen. Omdat ik het ook niet prettig vind soms om snel of ja, snel gevonden te worden. Je moet toch denken aan je privacy. Je moet toch denken soms ook gewoon aan je eigen mentale veiligheid en gezondheid. En ik probeer maar gewoon op een gegeven moment door te gaan, het te negeren. Ik heb ook een team die dat soort reacties filtert en die gewoon zegt tegen mij op een gegeven moment, nou Samira, kijk maar gewoon even niet naar je Twitter dit keer als ik weer iets heb uitgesproken. Maar je moet op een gegeven moment een modus vinden om door te gaan. En dat doe ik door te bedenken, ik heb het recht om hier te zijn. Die plek is net zo goed van mij. En omdat wie ik ben of hoe ik eruit zie, dat maakt niet dat ik die plek niet mag hebben. Nou, en doordat ik me heel erg heb uitgesproken over representatie, doordat ik heel veel vragen heb gesteld over zaken die er nu niet zijn in onze instituties, over zaken waar minderheden in onze samenleving last van hebben, en om toch gewoon af en toe brutaal te zijn en die kamer binnen te lopen en te zeggen, maar ik praat mee tot het einde van de vergadering, geloof ik dat daar ook heel veel waardering voor is gekomen. En die waardering maakt dat ik gewoon doorga, dat het me heel veel energie geeft. Een van de eerste nominaties die ik kreeg was door Politico, omdat ze toch zeiden, ja, zij heeft toch een vernieuwde visie op handel. Ik ben hele andere dingen gaan roepen. Ik heb gezegd, nee, we moeten compleet de andere kant op. Handel is wel goed, maar handel moet dan wel ervoor zorgen dat klimaat gerespecteerd wordt, vrouwenrechten. En dat heeft me een nominatie door Politico opgeleverd. Maar het heeft me ook opgeleverd dat ik de Harper's Bazaar International Women of the Year Award kreeg. En daarmee wil ik tegen jullie zeggen, als je authentiek blijft, je blijft bij jezelf en je spreekt je af en toe gewoon, nee, je spreekt je altijd uit. En je denkt af en toe gewoon, weet je wat, ik ga gewoon even niet om me heen kijken. Ik volg mijn eigen koers. Dan ga je op een gegeven moment merken dat het echt wel gewaardeerd wordt. En dat is wat ik op een gegeven moment ook heb gezien. En ik dank jullie voor het luisteren naar mijn verhaal. En ik wil afsluiten met, ga gewoon zo door. Loop rechtdoor. Kijk af en toe om je heen. Maar kijk vooral niet om. Loop gewoon rechtdoor. Dankjewel.
Dankjewel, Samira. Kom lekker zitten. Dankjewel voor het delen van je verhaal. Er zijn nog vragen ongetwijfeld in het publiek. En mensen thuis die kunnen ook vragen. Mensen die online meekijken, die kunnen ook vragen insturen. Dus wie wil aftrappen? Ik zie daar achter een hand omhoog gaan. De microfoon is naar je onderweg.
Nou, dankjewel voor je inspirerende verhaal allereerst. Je had het over ongelijke vertegenwoordiging richting, nou ja, vanuit in de politiek, maar ook, nou ja, hoe kun je nou ervoor zorgen als politicus dat je alle verhalen uit de maatschappij hoort. Zodat je niet alleen belobbyd wordt door de grote organisaties, de grote bedrijven of de grote belangengroepen. Maar hoe zorg je ervoor dat misschien wel de mensen in de toeslagaffaire eerder gehoord worden? Hoe kun je daar als politicus een rol in spelen? Ik ben wel benieuwd hoe je daarnaar kijkt.
Ja, hele goede vraag. Ik ben van mening dat de politiek te lang te sterk wordt belobbyd door hele machtige grote bedrijven. Ik heb dat zelf ook gemerkt toen ik woordvoerder was en verantwoordelijk was voor de resolutie over het tijdelijk opheffen van de patenten op vaccins. Ik heb me toen heel erg boos gemaakt over het feit dat er in Europa, maar ook door de Europese instituties, niet werd meebewogen op dat punt tot op de dag van vandaag. En ik ben van mening dat dat deels ook is om de grote farma-industrie te beschermen. En dat het is niet zomaar iets wat ik roep, maar ook gewoon dat ik weet van er is gewoon een hele sterke lobby gaande. En ik vind dat verkeerd, want je ziet gewoon echt dat die sterke lobby van grote machtige bedrijven, dat kost gewoon mensenlevens, letterlijk, hè, in deze pandemie. We hebben het over Afrika bijvoorbeeld, waar nog maar 3% is gevaccineerd. Dus dat gaat gewoon mensenlevens kosten. En waarom ik het dus belangrijk vind als politica om me eerst tot met name het maatschappelijk middenveld te richten en activisten en bijvoorbeeld jongeren of vrouwenrechtenorganisaties, is omdat ik eerst van echt de roots van de samenleving wil horen wat het probleem is en wat beter kan. En daarna eventueel ga ik in gesprek met de grotere bekende bedrijven. Maar die zet ik toch heel vaak bewust achteraan. Of helemaal niet. Ik durf eigenlijk wel, ik durf wel te stellen dat ik een van de politici ben, een van de Europarlementariërs ben, die heel selectief en vrij weinig met grote invloedrijke bedrijven en organisaties aan tafel zit. De meerderheid sla ik af. En dat is omdat ik wil dat ander soort stemmen bij mij aan tafel komen en ander soort stemmen gehoord worden. Dus je kan daar als politicus heel individueel je keuze in maken.
Word je daar wel eens op aangekeken door collega's dat jij dat niet doet? Dat je niet bij die bedrijven langs gaat, maar juist het andere geluid wil laten horen?
Ja, ik heb wel eens, dan hoor ik via dat bepaalde mensen uit bepaalde bedrijven dan boos zijn dat ik niet op hun uitnodiging ben ingegaan. Ik heb dat wel eens meegemaakt. Of dat inderdaad bepaalde mensen van bepaalde organisaties dan gaan roepen van ik ben daar niet aan tafel gekomen. Ik denk van bij mezelf, maar weet je wat het is? Je komt al 50 jaar daar aan tafel. Jij hebt dat allemaal niet nodig, die steun. En jij kent je netwerk. Je hebt je netwerk, je kent je wegen. Ik wil ander soort stemmen horen. Dus soms krijg je daar wel eens kritiek op. Maar ik bepaal met wie ik in gesprek ga.
Ja. Dus dat doet verder niets. Ja, dat doet eigenlijk niks met je op in een positieve zin van het woord.
Nee, omdat ik weet dat ik de keuze maak vanuit rechtvaardiging.
Ja, oké.
Rechtvaardigheid. Ja.
Ik zie daar nog een hand omhoog gaan achterin. De microfoon komt naar je toe.
Hi, dank voor je verhaal. Je geeft aan de 4 thematieken. Je geeft ook aan in je verhaal dat er ook in Nederland nog best wel wat werk op te doen is. Waarom kies je ervoor om dat op Europees niveau te doen?
Ja, ik denk dat ik, het is ook persoonlijk, hè. Ik ben natuurlijk heel met een hele diverse achtergrond opgegroeid. Ik had een beetje zowel de hele wereld thuis in me. Ik denk dat ik dus daarom ook met een internationale oriëntatie ben opgevoed. Dus ik heb altijd Nederland als mijn thuisbasis, het land waar ik geboren en getogen ben en waar ik van hou, heb ik altijd gezien in relatie tot de rest van de wereld. Ik was altijd heel erg nieuwsgierig naar de internationale samenwerkingsverbanden. Dus hoe kunnen we Nederland zien of Nederland beter maken door internationale samenwerking? Ja, dus dat zit er ook gewoon een beetje intrinsiek in, door hoe ik opgevoed ben en wie ik ben. En vervolgens zie je dat in Europa er hele belangrijke wetgeving wordt gemaakt. Ik ben nu bijvoorbeeld ook bezig met loontransparantie om de gender pay gap kleiner te maken. Heel veel wetgeving begint in Europa. Dat komt dan in de Tweede Kamer en dan de Eerste Kamer. Maar als je het niet aan de voorkant goed regelt, dus in Europa, dan worden daar dus juist niet de cruciale vragen gesteld. En dat vind ik eigenlijk heel vet hieraan. Dat ik denk van ja, dit gaat misschien pas over 10 jaar, 5 jaar, komt dat pas richting de Tweede Kamer. Maar ik wist het al.
Want hoe staat het er eigenlijk mee?
Met loontransparantie?
Ja.
Ja. Nou, we zitten echt in fase 0. Dus dat is misschien inmiddels wel fase 1. Want we hebben dan een conceptrapport ingeleverd nu. De hoofdonderhandelaren, de twee hoofdonderhandelaren. Peter Hansen uit Denemarken en ik dus uit Nederland. Wij zijn de twee hoofdonderhandelaren voor het Europese parlement. We hebben ons conceptrapport afgeleverd. Dat betekent dat wij onze eerste mening hebben gegeven over het voorstel van de Europese Commissie. En we zijn daar heel ambitieus in. Dus dat is nu iets wat besproken gaat worden intern.
Ja, want wat is de ambitie?
Nou, het is dus jullie moeten dus zien, die nieuwe wetgeving is dus bedoeld om met name om vrouwen op de werkvloer, maar iedereen kan het uiteindelijk doen, meer recht tot informatie te geven. Dus je mag dan aan je werkgever gaan vragen, ja, ik zit in precies diezelfde schaal, ik doe dezelfde functie als dat hij doet, maar ik merk bijvoorbeeld op dat we niet gelijk betaald worden. Nou, die informatie mag je dan gaan opvragen aan je werkgever. Je werkgever moet dus inzicht gaan geven in hoe mensen van gelijke functies worden betaald. En als daar dus te veel verschil in zit, ja, en dat niet uitgelegd kan worden, dan moet dat gecorrigeerd gaan worden.
Oké. Ik wist het niet.
Ja, en dat gaan we dus bij wet regelen voor Europese burgers, Europese werknemers.
Interessant.
Ja.
Nice. Jij hebt nog een vraag. Ik denk dat de microfoon, ik denk dat het de laatste vraag is. Hiervoor, op de tweede rij.
Ja.
Bedankt voor je verhaal allereerst. En vooral de manier waarop je spreekt is denk ik heel, heel uniek. En vind je, want als jij zegt inderdaad dat jij met de Europarlementariër van Denemarken dit dus aanvecht. Vind je het dan niet ontzettend jammer dat vrouwen dat moeten doen en niet mannen? Dat mannen zich daar niet hard voor maken?
Ja, zo kun je dat tot op zekere hoogte zien. Tegelijkertijd denk ik stiekem, misschien had ik stiekem wel gedacht van, nee, ik vind dat wij vrouwen dit moeten doen. Omdat het toch een onderwerp is waar wij ons denk ik heel erg mee kunnen associëren. We begrijpen wat het is. En ik denk dat Kira en ik ook heel erg vanuit die sensitiviteit de juiste vragen stellen. En dit volgens mij heel goed gaan uitonderhandelen met de Raad en de Europese Commissie. Tegelijkertijd merk ik dat we echt wel veel mannelijke steun hebben in het parlement. Ik ga nu ook tegenwoordig naar mannen toe. Mijn mannelijke collega's, als we een debat hebben over vrouwenrechten. En dan zeg ik, wil je even iets zeggen? Wil je ook gaan spreken? Wil je ook even, of wil je even iets tweeten? En dan doen ze het ook. En de volgende keer doen ze het uit zichzelf. Ik was het laatste debat best wel verbaasd dat ik dacht, hey, ik zie die. Dus we beginnen heel veel mannelijke steun te krijgen. En soms moeten ze gewoon even pas op de plaats. En dan horen ze wel wat wij ervan vinden. Bijvoorbeeld in deze en dan mogen ze daarna steunen en volgen.
Ja, en wat er natuurlijk ook zo is, kijk, je kan het natuurlijk in wet regelen, of bij wet regelen, maar wat ik zelf in mijn eigen omgeving werk, als bijvoorbeeld iemand vertelt dat ze een nieuwe baan heeft, ja. Ik vraag dan altijd, heb je onderhandeld over het salaris?
Ja.
Nou, ik denk 8 van de 10 keer is het antwoord, nee, ja. Heb ik niet gedaan, vind ik moeilijk. Wat zou je tegen vrouwen willen zeggen? Want je kan natuurlijk ook het heft in eigen hand nemen.
Zeker. Ja, en dat soort zaken lees je ook terug in het wetgevingsvoorstel over loontransparantie. Dat soort zaken worden aangehaald. Dat uit onderzoek blijkt dat vrouwen nu eenmaal minder onderhandelen. Dus daarom is dat recht tot informatie ook nog belangrijker. Ik moet veel onderhandelen in mijn werk. Omdat wetgeving gaat over onderhandelen. Zeker ook als het gaat over internationale handelsovereenkomsten. Dan komt daar, nou, dat doen wij niet primair als Europees Parlement. Maar wij moeten wel wat vinden van onderhandelingen op dat terrein. Of wij moeten die onderhandelingen beïnvloeden. Op andere terreinen, zoals loontransparantie, moet ik ook echt zelf onderhandelen. Mm-hmm. Dus ik merk hoe belangrijk het is om daar heel slim, tactvol in te zijn.
om soms bepaalde informatie nog niet aan het begin weg te geven en daarna wel. En daarom leer ik van ja, weet je, dat moeten wij als vrouwen toch beter kunnen. Dus in het algemeen blijkt. Dus, en ik merk ook gewoon in de praktijk, we zijn er heel goed in. Ik merk het ook aan mezelf. Ik vind mezelf een goede onderhandelaar. Yes. Dus als we dat ook inzetten voor bijvoorbeeld salaris. Dan worden we daar beter op. Dus gewoon doen. Yeah. Wees daar echt brutaal in. Want de meeste mannen zijn daar ontzettend brutaal in. En die bluffen ook nog gewoon. Hè? Echt, dat is echt bizar.
Ja, dat is echt zo. Ja. Heb je zelf eigenlijk onderhandeld toen je als Europarlementariër... Kan dat eigenlijk?
Nou, je kan niet onderhandelen over je salaris. Dat is gewoon natuurlijk allemaal vastgesteld. Dat kunnen jullie allemaal googlen. Jullie weten precies wat ik allemaal aan lonen krijg. En wat voor vergoedingen ik krijg. Dus
ja, dat is natuurlijk allemaal heel goed openbaar. Bij. Ja.
Dus, ja, nou, ik wel. Ik hou het wel wat bij. Maar in het parlement zelf moest je bijvoorbeeld wel echt onderhandelen over posities die je kreeg binnen de commissie.
Ja.
En dan moet je soms van die teamdeals maken. Dat je tegen een andere collega zegt, nou jij de eerste 2,5 jaar, ik de laatste 2,5 jaar. Je moet inderdaad heel snel erbij zijn. Weten welke posities openkomen. We gaan nu ook weer naar een shift. Dus elke 2,5 jaar van het mandaat komen er nieuwe posities vrij, nieuwe rollen. Ja, daar ben ik nu natuurlijk al mee bezig.
Ja. Ja, nou hartstikke top. Dankjewel voor het delen van je verhaal. Leuk dat je tijd voor ons hebt vrijgemaakt. En deze talk die wordt natuurlijk live gestreamd. Maar alles wordt ook opgenomen. Dus alles is ook nog terug te zien heel het jaar. Dus dat is ook nog leuk om mee te geven. Samira en Rafaela, dankjewel.
Dank jullie wel.
Wil je nog meer tips van vrouwelijke rolmodellen? In het voorjaar van 2023 komt de Selfmade Summit terug. Je vindt alle informatie en tickets die je nu al kunt bestellen op www.theselfmadesummit.com. Tot dan!